Wat we gezien hebben is dat engelen dus inderdaad gewoon kunnen verschijnen op aarde dan de gedaante hebben van een man. Een mens in het algemeen, maar inderdaad in een mannelijke gedaante. Of dat exclusief zo is, of het niet anders kan, dat zou ik niet weten. Misschien wel, maar in de Bijbel kom je ze alleen tegen als man. En één keer denk ik, maar nou wordt het speculatief, één keer denk ik ook als een slang. Toch? In de hof, de tuinslang. Ik heb je moet niet alles geloven wat die lui zeggen natuurlijk, maar van de Maitreya, en die beschouw ik als de duivel, gewoon de antichrist zal ik maar zeggen, wordt gezegd dat hij kan verschijnen in welke gedaante hij maar wil. Of dat zo is, wel, hij liegt wel vaker. Dus, ik weet het niet, maar ik acht het wel redelijk waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar dat het dat een heel reële zaak is, lijkt me duidelijk. En dat in het Oude Testament in elk geval mensen engelen geherbergd hebben zonder het te weten, dat staat ook in de Bijbel. Hè? Dus dat kan blijkbaar allemaal. Met andere woorden, als een engel verschijnt, verschijnt hij niet met een stel vleugels. Laat staan 2-3 stelvleugels op zijn rug of iets dergelijks. Dat is helemaal niet zo. Daar zou hij toch niks mee kunnen doen. Dat idee bestaat, dat het zo is, dat komt gewoon voort uit de kunst. Het idee is gewoon dat als men een engel wil uitbeelden, dan geeft men hem 2 vleugels. Gewoon een menselijke gedaante met 2 vleugeltjes eraan, dan weet je dat het een engel is. Maar dat hij er zo uitziet, dat kun je wel vergeten. Goed. Waar het maar om gaat is dat engelen inderdaad lichamen hebben. Dat onderscheidt hen trouwens van demonen. Demonen hebben geen lichaam, daarom willen ze dat van u graag gebruiken. Dat is een hoogst essentieel verschil. Het meest voor de hand liggende, of voor alle praktische doeleinden. Maar ik moet over enige zaken met betrekking tot engelen nog spreken. In de eerste plaats, er wordt dikwijls gesproken over engelen, aartsengelen, serafim, cherubim en wat het allemaal maar wezen mag. Categorieën. Dus waarschijnlijk ontleend aan uitspraken in het Nieuwe Testament waarin sprake is van tronen, heerschappijen, overheden en machten en hoe dat maar genoemd mag worden. Termen aan elkaar. Zo van, dus je hebt er verschillende categorieën in die hemelse wezens. En daarna vult men ze in als engelen, maar je hebt ook aartsengelen en dan nog wat figuren. Daar ga ik ook vrij snel doorheen, want dat is makkelijk genoeg en je vindt het ook makkelijk genoeg in je Bijbel terug. Er zijn engelen, dat is waar. Er zijn aartsengelen, dat is niet waar. Want ik ken er maar één. Ja, waar die terminologie dan vandaan komt, ik weet het niet. Echt niet. Ik kan wel zeggen, het komt uit de Joodse traditie, maar waar die dan weer vandaan komt, ik zou het u niet kunnen vertellen. De neiging bestaat om engelen die een naam dragen in de Bijbel, om die aan te duiden als aartsengelen. Dan heb je dus Michael, want die heeft de naam, en Gabriel. Maar Gabriel wordt nooit een aartsengel genoemd. De enige die aartsengel genoemd wordt is Michael, dat is er maar één. En als u mij vraagt, ga ik nou ook niet uitleggen, maar als u mij vraagt, die Michael is gewoon de aartsengel. Dat is heel gemakkelijk, dat is niks moeilijks aan. Waarom zou ik er veel tijd voor nemen om het uit te leggen? Dat heeft geen zin. De aartsengel kan er maar één zijn, want wij kennen iemand die is engel en die is geplaatst ver boven de overige engelen, ver boven alle andere engelen uiteraard, en dat is de Heer Jezus. En als er dus één aartsengel is, de term de aartsengel lezen we inderdaad in de Bijbel. Als er dus de aartsengel is, kan dat moeilijk iemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus.
De aartsengel
hetzelfde
als archangel?
Ja, archangel, ja, daar zal ik nog even wat bij vertellen. Het woord engel in het Nederlands is eigenlijk geen Nederlands woord van oorsprong. De vertalers hebben gewoon geen Nederlands woord kunnen vinden voor het Hebreeuwse malach of het Griekse angel. Angel. Ja, achel schrijf je dan, maar je moet zeggen angel. Dat hebben ze mij verteld. Maar goed, ze hebben er gewoon geen woord voor kunnen vinden. Een woord dat het hele begrip zou kunnen dekken in het Nederlands. En daarom hebben ze het woord gewoon laten staan. Dat wil zeggen, ze hebben opgeschreven met Nederlandse letters. Dan krijg je het woord engel. En ons Nederlandse woord engel is dus gewoon het Griekse woord. Het is geen vertaling. Als je het zou vertalen, dan vertaal je met boodschapper. Dat dekt het ook niet helemaal. Maar omdat het een veelzijdig begrip was waarvoor de vertalers geen enkel Nederlands woord konden vinden, hebben ze dus het oorspronkelijke woord maar laten staan. Het is dus geen Nederlands woord. Wat doe je dan met het woord archangel? Dat is Grieks. Als het één woord is, ja, dan moet je het, omdat het één woord is, ook laten staan. Dat hebben ze gedaan en dus staat er in de Statenvertaling archangel. Archangel. Maar arg betekent gewoon eerste. En vandaar eerste engel of aartsengel. Aarts met een T. Want het betekent gewoon eerste. De eerste. De aartsengel. Dus het is volkomen hetzelfde. Latere vertalingen zullen we gewoon aartsengel hebben. Maar nog is dat een vreemd woord eigenlijk. Het betekent gewoon eerste en daarmee hoogste engel. Maar zoals gezegd, het is gewoon het Grieks woord. Net als dat men ook geen woord heeft kunnen vinden dat het begrip apostel dekt. Want apostel is ook een Grieks woord. Het betekent trouwens net zoiets hoor, het betekent gezondene. Maar omdat in de Bijbel kennelijk de term gebruikt wordt in de zin van gezonden door de Heer Jezus zelf en niet willekeurig iemand die gezonden wordt, maar alleen als men gezond is door de Heer Jezus zelf, daar hadden wij in Nederlands geen woord voor, dus de vertalers hebben het woord maar gewoon laten staan. En sindsdien zitten wij met het woord apostel, maar het is gewoon Grieks. Nou, hetzelfde geldt voor de term Christus. Men beschouwt het als eigen naam en heeft het dus niet vertaald. Dus staat er Christus, maar eigenlijk is het gewoon het Hebreeuwse begrip Messias, Mashiach, gezalfde. Zo zou men het moeten vertalen, maar als je het als naam gebruikt, zou je in elke taal dus een andere naam krijgen. En dat is ook wel lastig, dus hou het maar gewoon bij Christus. Behalve de gelovigen uit de Joden tegenwoordig, de zogenaamde Messiaanse Joden, want die houden niet van Grieks. Dus dan mag je niet Christus zeggen, dan moet je zeggen de Messias, hè? De Messias. Het Hebreeuwse woord, ik kan er niet mee zitten. Het Nieuwe Testament is met opzet van Gods wegen tot ons gekomen in het Grieks. Dus wij gebruiken de term Christus. Zo is dat. Nou goed, dat soort taalkundige problemen zijn er dus wel meer. Waar hadden we het over? Over die verschillende klassen. Ik zei, Michael en zijn engelen wordt in de Bijbel besproken. Ik beschouw het gewoon als de aanduiding van Christus. Voor degene die nader commentaar nodig heeft, ik heb er wel eens uitgebreider over geschreven. Gesproken. Dus een heel eenvoudige verklaring voor de figuur van Michael, met naam en al, fungeert in het Oude Testament als aanduiding niet alleen maar van Christus, maar van de Heer Jezus Christus als hoofd van de gemeente. En waar de gemeente in het Oude Testament de verborgenheid is, wordt de gemeente dus verborgen achter die term. Achter nog veel meer, maar onder andere achter die term Michael. Michael is trouwens een vragende vorm. De naam betekent wie is als God? En het stellen van de vraag is meteen het beantwoorden. Wie is als God? Wie is het uitgedrukte beeld van Gods wezen? Christus. En dus het is de engel des Heren. Alleen bij gelegenheid heet hij dan Michael. Tegelijkertijd de vorst ook van Israël, want zo wordt hij beschreven, Michael, in Daniël 12 vers 1. Die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat. En dan heb je weer hetzelfde verhaal. Noem eens de grote vorst van Israël. Ja, als dat de Heer Jezus is, de zoon van David, is prima, maar dan zou je nog een engel boven zich hebben. Maar dat kan niet, want hij is verheven ver boven de engelen. Dus als er een engel is die beschreven wordt als vorst van Israël, kan het ook niet op niemand anders zijn dan de Heer zelf. Dus dan ben je weer rond. En dat volstaat. Dat is wat de aartsengel is. En er is er dus maar één en het is Christus zelf. Dat in de christelijke traditie niet bekend is, in het algemeen niet althans. Ja, sorry, kan ik ook niet houden. Maar ik kan het in de Bijbel niet anders lezen. Dan hebben we nog U weet wel, de serafijnen en de cherubijnen. Dat was het dochtertje van Vondel, maar dat doet er nou niet toe. Of was het het zoontje? Het zoontje, geloof ik. Het cherubijntje, het zaligkindje. Dat was het weer. Goed, vragen we nog eens na. Maar daarvan heb ik bij gelegenheid wel gelezen dat iemand zegt, die horen helemaal niet bij de engelen. Het zijn geen engelen. En dat geloof ik ook, dat zijn geen engelen. Dat blijkt ook gewoon uit de Bijbel. Serafs of serafijnen, het is maar hoe je meervoud maakt. Serafs en cherubs of cherubijnen zijn geen engelen. Het zijn figuren die in de Bijbel ons voorgesteld worden, maar die inderdaad alleen een typologische betekenis hebben. Alleen een typologische betekenis. Ze bestaan net zo min als eenhoornen en griffioenen en wat was er nog meer van dat soort vreemde beesten, sfinxen, centauren enzovoorts. Dat zijn namelijk allemaal aanduidingen van wezens die we op afbeeldingen tegenkomen. In de wapenkunde uiteraard, onder andere. Maar ze hebben alleen maar een overdrachtelijke betekenis, zijn geen zelfstandige wezens. Het is ook makkelijk na te gaan. Een seraf, maar die vindt u niet zo makkelijk in uw Bijbel terug. Want de term is ook dikwijls vertaald geworden met een vurige. Seraf, een vurige. Als ik in de Bijbel een seraf tegenkom en ik zoek naar wat het zou kunnen betekenen, kom ik terecht bij dat moet de zoon van David zijn. Haal ik uit Jesaja. Ik weet niet of ik ze gauw kan vinden waar, maar ik wilde dat niet uitgebreid uitleggen, weer niet. Want het hoort eigenlijk dus helemaal niet bij ons onderwerp. Het zijn geen engelen. Men zag er wezens in, oké. Men zag er hemelse wezens in, ja, daar ga je al. En die heten dus engelen. En bij behoefte aan onderscheid in verschillende categorieën, overheden, tronen, machten, heerschappijen en wat er mee wezen mag, heeft men ze daarbinnen gerubriceerd. Maar het is werkelijk ten onrechte. Even kijken of ik het vinden kan. Dat is Jesaja 14. Uit mijn hoofd. Misschien zit ik ernaast. Uit mijn hoofd. Jesaja 14. Maar de eerste keer dat serafs in de Bijbel genoemd worden is, meen ik, nummer 21. Bij die geschiedenis van die slangen in de woestijn, waarbij de Israëlieten gebeten werden door giftige slangen. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige, maak u een seraf, staat er. En omdat de vertalers begrepen dat wat Mozes toen maakte had de gedaante van een slang, althans een reptiel, hebben ze dus niet vertaald met maak u een vurige, maar maak u een vurige slang. Er staat alleen maar vurige. Dus dat wordt, maak u een seraf. En wat maakte hij? Een reptiel. Heb je die? Dat is de eerste keer dat het voorkomt in de Bijbel. En nou even vaststellen dat het om typologie gaat. Want wat hij ook maakte, het was een beeld van Christus. De zoon des mensen. Verhoogd uit de stof en vanaf de aardbodem tot in de hemel zelf. Dat is Johannes 3 vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Maar het was een seraf. Staat daar. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En toen dat geschreven werd, was het al gebeurd. Overigens, de zoon des mensen die in de hemel is, staat er allemaal bij. Lees het maar eens na. Maar dat u daar terecht bent bij seraf, bij een seraf of serafim, dat heb u niet in de gaten, maar het is wel zo. Het is een type van Christus. Daar gaat het om. En daarna had ik Jesaja 14, waar staat in vers 29, verheug u niet, gij gans Palestina, dat is het land der Palestijnen. Niet der Joden, maar de Filistijnen. Verhoog u niet, gij Filistijnen. Dat de roede die u sloeg gebroken is, dat slaat op koning Agas, dat staat in vers 28, het vers ervoor. Want die was gestorven. En tot de Filistijnen wordt gezegd, verheug u niet dat Agas gestorven is, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. Nou ja, uit de wortel van David zou een takje, een reisje voortkomen. Dat is ook Jesaja en dat is niet eens zo ver uit de buurt. Immers, dat is Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Waar het over gaat is over Davidisch koningshuis. Daar zou een laatste lood aankomen. En dat is uiteraard de Heer Jezus, de zoon van David. En hier in Jesaja 14 gaat het in wezen om precies hetzelfde. Deze afstammeling van David, koning Achaz, was gestorven. Maar wordt tot de Filistijnen gezegd. Dat betekent niet dat je nou van je vijand verlost bent. Want uit dezelfde wortel, uit het huis van David namelijk, zal voortkomen iemand die definitieve oordeel over u zal brengen. De vraag is dat al gebeurd? Heeft de Heer al een oordeel voortgebracht over de Filistijnen? Nee, toch? Geen sprake van, dus moet het nog gebeuren en daarom hebben we nu weer Filistijnen. En waar gaan ze naartoe?
Daar.
Juist. Goed. Maar er staat hier, want uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is ook een slang, giftige slang, voortkomen en haar vrucht zal een seraf zijn. Dat woord staat er. Nog een paar woorden. Het is hier compleet vertaald met een vurige vliegende draak. Een reptiel, maar dat kan ook gewoon een slang zijn natuurlijk. En uit het verband blijkt het ook. Maar zelfs een vliegende, dat wil zeggen een slang die in de hemel thuis hoort. Vandaar de vleugels, want het is symboliek. Dat is voor iedereen duidelijk. En bij de vliegende slang, vliegende draak, vliegende slang, ben je uiteraard terecht bij de verhoogde slang en dus bij Christus zelf. Over hem gaat het. En die zal de Palestijnen, de Filistijnen, definitief oordelen. Maar dan wordt het begrip seraf weer gebruikt. Niet omdat het een bestaand hemels wezen is of een speciaal soort engel. Het is hier zelfs helemaal geen engel eigenlijk. Het is de zoon van David. Het is eigenlijk gewoon een messiaanse profetie. Maar dan wel de Messias in zijn hemelse positie, vandaar de gevleugelde slang. Laatstelijk gezien in Zuid-Amerika. Ja, dan moet ik altijd die naam van het beest uitspreken, maar dat kan ik helemaal niet, hè. Komt uit die oude Zuid-Amerikaanse Indiaanse volken. Met een boel Q's erin, Quetzalcoatl of zoiets. Ik weet echt niet hoe je het uitspreekt, maar die verwachten de komst, omdat die alles geweest is, ze verwachten de terugkeer van de vliegende slang, de gevederde slang, de vliegende slang, de gevleugelde slang. Kwetsal en dan komt er nog een paar Q's achteraan. Zoek het maar eens op in die encyclopie.
Ja. Wat is de draak dan? Het woord draak staat erop.
Draak is gewoon een reptiel. Ja, wij vinden dat meestal niet zo prettig dat een reptiel of een slang een type is van Christus, maar het is nu eenmaal zo. Het duidt op zijn oorsprong, enerzijds althans, oorsprong uit deze wereld. Uit de stof van de aardbodem. Verhoogd tot in de hemel zelf. Vandaar dat hij hier ineens vleugels heeft, een gevleugelde slang. Naar andere normen is een gevleugelde slang een sphinx, namelijk een dier samengesteld uit twee andere dieren. Een vogel en een slang. Maar goed, die dingen bestaan niet, maar ze zijn een symbolische voorstelling van zaken. Daar gaat het om. Het is louter symboliek. Dat geldt dus ook voor Jesaja 6, waar we in een visioen serafs tegenkomen. Toen was er ook een koning gestorven. Jesaja 6 vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zittende op een hoog en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Ik heb het nagevraagd aan Johannes en Johannes zegt, dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heere Jezus zag. Men leest Johannes 12. Daar staat dat. Daar vind je een citaat uit dit hoofdstuk en er staat erbij, dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat wil zeggen van de Heer Jezus, blijkt daar. En het is dus een visioen, een symbolische voorstelling van zaken. En dan staat erbij, vers 2, de seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugels met 2 bedekten, ieder zijn aangezet met 2 bedekten en zijn voeten met 2 vloggen. En de een riep tot de andere en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, die is en die was en die komen zal. Want dat staat er in Openbaring 4 weer bij. Maakt het wat ingewikkeld, maar dat het een symbolische voorstelling van zaken is, moet duidelijk zijn. En hier heten ze serafs, in Openbaring 4 heten ze dieren. Maar het gaat om precies hetzelfde, u vindt er dezelfde uitspraken terug. En als u een Bijbel hebt met tekstverwijzingen eronder, vindt u gegarandeerd hier ergens een verwijzing bij naar Openbaring 4. Maar een naar Ezechiël, de eerste hoofdstukken, zou ook aardig geweest zijn. Alleen daar heten ze niet serafs of seraf in het enkelvoud, maar daar heten ze cherub. Daar krijgen ze een andere naam. Maar voor de rest gaat het om precies, maar dan ook precies hetzelfde. Een symbolische voorstelling van de positie van Christus. Zijn hemelse positie specifiek wordt uitgedrukt in de term seraf. De slang, maar dan de verhoogde, wel te verstaan. Inclusief zijn priesterschap, want dat zit eraan vast, zijn hoge priesterschap. Maar goed, daar ga ik nou ook niet op in. En het woord cherub is de aanduiding van precies hetzelfde, de heerlijkheid van Christus, maar nu in het algemeen in zijn hoedanigheid als eerstgeborene. Die is makkelijk aan te tonen, want het woord cherub betekent of helemaal niks, of het is een anagram van Begoer, namelijk de eerstgeborene. Dat wil zeggen, het zijn dezelfde letters, maar ze zijn wat verdwaald, een paar omgekeerd. Maar een cherub is Begoer, namelijk de eerstgeborene. Het spreekt dus over de heerlijkheid van Christus. Vandaar dat je cherubim tegenkomt bij de hof om te bewaren de weg tot de boom des levens. En toen wij tot de boom des levens gingen, kwamen wij die cherub dus tegen. Hè? Dat kostte ons de kop, zeg ik altijd toen. Hè? En nam ons oude leven weg, maar sindsdien hebben we de toegang tot de boom des levens en leven wij in eeuwigheid. Cherub, daar. Symbolische voorstelling van zaken. Hebben we nog meer? Vandaar dat we cherubim vinden genoemd op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel. Maar het hele verzoendeksel is een beeld van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods in de hemel zelf, de troon der genade, de troon dus weer van de hoge priester. Je bent weer terug. Maar ja, dat hoort bij het eerstgeboorterecht van Christus. En daar zijn de cherubim een uitbeelding van. Moeilijker is het niet. Maar het valt niet in de categorie engelen. Het valt in de categorie symboliek bij uitstek. Heb je die? Dus wat je overhoudt is gewoon engelen en één aartsengel. Dat is het. En dat is Christus zelf die aan het hoofd staat van de engelen, uiteraard. Dan even kijken. Wat algemene dingen nog die ik dan toch wil noemen, of waar ik uw aandacht misschien op moet vestigen, daar vlieg ik doorheen. Ik heb wat termen genoemd ter aanduiding van engelen, zonen gods. Morgensterren heb ik genoemd, zo kwam hem tegen Job 38 vers 7, ik heb hem niet opgezocht. Maar u noteert hem eventueel maar. Wij hebben de uitdrukking in Genesis 32 vers 2. Een heerleger gods. Een heerleger gods. Dat kom je trouwens ook tegen min of meer in Joshua 5 vers 14. Waar de Heer zegt, of waar die man zegt. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Daar heb je de engelen dus ook aangeduid als heerleger gods. Dat was Joshua 5 vers 14. U vindt hem ook in 2 Kronieken 18 vers 18. Ik zag de Heere zittende op zijn troon en al het hemelse Heer staande aan zijn rechterhand. Het veronderstelt een menigte uiteraard, maar ook een strijdbare menigte. Degene die in zijn dienst staan. En als we die teksten gehad hebben, dan is het ook makkelijk om bijvoorbeeld Psalm 33 vers 6 te plaatsen. Psalm 33 vers 6, waar staat, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en al hun Heer. voor degenen die denken, ja nee, dan gaat het over de sterren. Moet ik u zeggen, nou ja, dat kun je wel denken. Maar we zijn het hemelse heer dus nu al 3 keer tegengekomen. Het komt nog vaker voor overigens. Maar waarom zou het dan hier ook niet over engelen gaan? En dat brengt mij meteen bij het idee dat er een verband bestaat, laat ik het anders zeggen, van oudsher legt men verband tussen de sterren aan de hemel en engelen. En dat komt ongetwijfeld hier vandaan. Het hemelse heer. In de Bijbel blijkt dat het om sterren gaat, soms. Maar dat is meestal ook in symboliek. Daniel 8 is een mooie, ik zoek hem niet op, u zoekt mezelf maar op. Daniel 8 is een mooie, waar gesproken wordt over de sterren, het Heer des Hemels, namelijk de sterren. Staat erbij, namelijk de sterren. De Heer des Hemels, namelijk de sterren, werden ter aarde geworpen, staat er. Maar daarna staat er ook bij wat er echt aan de hand is. Want dan blijkt dat het hemelse Heer, die sterren des hemels, de uitbeelding is van Israël. Althans van een gelovig deel van Israël, maar in ieder geval op Israël wordt het van toepassing gebracht. Maar in ieder geval lees je daar dan ook de Heer des hemels, namelijk de sterren. Dat kan. Het is natuurlijk een tamelijk ruime uitdrukking. Maar dat men dus verband legt tussen enerzijds engelen, anderzijds sterren des hemels, ligt voor de hand. Maar je zou er nu bij kunnen aan toe kunnen voegen, er is ook een verband met Israël. Blijkbaar. En daarmee ook met de gemeente, want wij zijn de eerstelingen van Israël. Dus het wordt wat ingewikkeld, het is symboliek. Maar het idee is natuurlijk toch gewoon dat waar sterren, lichten, ondefinieerbare lichten zijn aan de hemel. Ik zeg altijd, je neemt een sterrenkijker en je kijkt naar die sterren en er blijven gewoon puntjes aan de hemel op een paar zogenaamde planeten na. Ze zijn ondefinieerbaar, je kunt ze verder niet beschrijven. Het zijn licht aan de hemel, ze zijn er wel. Het zijn dus hemelse lichamen, zo gebruikt Paulus in 1 Korinthe 15 de term ook, hemelse lichamen. Maar dat is ook wat engelen zijn. En daarna gaat men erover speculeren, zo van zoveel sterren als er zijn, zoveel engelen zullen er wel zijn. En misschien hoort elke engel wel bij een specifieke eigen ster thuis en zo. Dan zeg ik, ja hoor, gaat u ze maar lekker zitten sorteren als u klaar bent met de witte en de bruine bonen. Dat is voor de Drenthe onder u. Mag het. Dat weten wij niet, maar dat engelen uitdrukking geven, een beeld zijn van dat daar leven is daarboven, dat is een duidelijke zaak, ja. Ja. Hemelsleven, hemelse heerlegers kennen wij trouwens, prijzende God en zeggende ere zijn God. Heb je hem toch? Uit Lucas 2, hemelse heerlegers. Er staat niet eens engelen. Nou, in later geloven staat er. Hè? Toen de engelen van hun weggevaren waren naar de hemel, staat er dan, geloof ik. Maar in elk geval hemelse heerlegers prijzen de God. Dat zou, je kunt beargumenteren dat er sterren zijn, omdat het woord zo gebruikt wordt eventueel. Je kunt beargumenteren dat het hemelse wezens zijn. Dat zal wel, wat anders kunnen ze niet zingen. Of althans gezamenlijk deze tekst declameren. Ere zij God, kan allemaal. En daarna zeg ik, en dan nog in hoge mate zijn ze symbolisch, want profetisch zijn ze natuurlijk toch de aanduiding van de gemeente. Hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende ere zij God. Ik herken er altijd meteen de gemeente in. Op Bijbelse gronden. Zodat er wat twijfelachtig blijkt, maar er blijkt ook uit dat engelen soms ook inderdaad een typologische functie vervullen. En daaruit hebben sommigen afgeleid dat engelen dus zelf ook allemaal alleen maar typen zijn. En geen zelfstandige wezens. Maar dan kom je in strijd met talloze andere schriftplaatsen die we al genoemd hebben. Zie? Je kunt wel die kant op filosoferen, maar je komt bij conclusies die bijbels niet verantwoord zijn. Dus je moet het er maar bij laten. Hemelse heerlegers dus. Het Heer der hemelen aanbidt u. Nehemia 9 vers 6. En Lucas 2 vers 13 heb ik al genoemd. De menigte des hemelse heerlegers. Psalm 103 vers 21 is ook wel aardig. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij dienaars die zijn welbehagen doet. Dat is wat de engelen zouden doen. Zijn welbehagen doen. Er is ook altijd een vraag naar de oorsprong van de engelen. Wanneer werden zij geschapen? Waarom we dat moeten weten, weet ik niet. Waarschijnlijk willen we weten hoe oud ze dan zijn. Zo. Maar we weten het niet echt. Wij kennen in Genesis 2 vers 1 in dat verband de uitdrukking... Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun Heer. De hemel en de aarde en al hun Heer. En dan zegt men zeer onder zijn toen de engelen ook gemaakt. Ja, wanneer dan, denk ik. Maar daarna zeg ik... en er zijn er ook nog die zeggen, nee, dat gaat over de sterren die toen gemaakt zijn op de vierde dag enzovoort. En daarna denk ik, wordt toch wijzer. Alzo zijn verbracht de hemel, de aarde en al hun Heer. De hemel, de aarde en al hun Heer. Daar hoort mijn kat ook weer bij. De hemel, de aarde en al hun Heer. Dat wil zeggen, alles wat leeft in zowel hemel als aarde. Het is niet een specifieke uitdrukking over sterren, ook niet over engelen, maar gewoon over alles wat leeft in hemel en in de aarde. En in zekere zin is dat nog hetzelfde. Maar goed, daar hebben we het nou ook niet over. Maar wanneer het was, staat er ook niet bij. Er staat alleen dat hun schepping ooit volbracht werd. En wanneer het was, weet je dan nog niet. En dat is toch voor verschillende categorieën verschillend, dus dat weten we ook niet. Dan, zo'n uitspraak hebben we trouwens alweer in Nehemia 9 vers 6. Die wordt tot de Heere gezegd, of over de Heere. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun Heer. Het kan zijn dat al hun Heer slaat alleen maar op het Heer van de hemel der hemelen. Dan zijn het de engelen. Dat zal wel, maar er staat ook niet bij wanneer het gebeurd is. Dus dat weet je dan nog niet. Als je echt wat wil weten, kom je bij Job terecht. Waar waart gij toen de aarde gegrondvest werd en de morgensterren? Maar dan staat het woord engel weer niet. En de morgensterren tezamen juichten enzovoort. Hè? Dus veel verder kom je daar niet mee, maar je kunt alleen concluderen dat de engelen er dus al waren voor Adam. En ze waren dus ook al in die oude schepping, want toen werd de aarde gegrond, oorspronkelijk. Toch? En toen was Job nog in geen velden of wegen te bekennen. Nou goed. Mooier vind ik uitspraken als Colossense 1 vers 16 in dat verband, in verband met schepping. Colossense 1 vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Let op, niet die onder de aarde zijn. Want daar horen geen wezens thuis. Van oorsprong. Schepping maar is alleen hemel en aarde. En onder de aarde is buiten de schepping, dus dat speelt geen rol. Door hem zijn alle dingen geschapen, Colossens 1 vers 16, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Waarschijnlijk aanduiding wel degelijk van engelen. Maar omdat het ook gaat om de aarde, kan het nog aanduiding zijn van tronen, heerschappijen, overheden en machten op aarde. Dus uw schoonmoeder hoort daar ook nog bij eventueel. Kon hij nog? Kon dat nog? Nou, maar valt onder de categorie heerschappij. En anders wel onder verschillende machten. Een paar andere dingen. Of engelen onsterfelijk zijn. Het antwoord is ja. Kan het ook niet helpen. Je schiet er niks mee op. Want er staat in Lucas 20, vers 36, over degenen, over gelovigen, die zouden opstaan... Die zouden opstaan die de toekomende eeuw zouden erven. Dat zijn gelovigen. Daar staat van hen, zij kunnen niet meer sterven. Lucas 20 vers 36. Zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. En zij zijn zonen Gods, terwijl zij zonen der opstanding zijn. En in hetzelfde verband, maar ik geloof dat het een andere schriftplaats is, staat dan... Zij huwen niet. Dat is, even kijken, dat is Matthäus 22, vers 30. Legt hij er maar naast, weet je nog iets over engelen. Zij huwen niet. Nog worden ten huwelijk uitgegeven. Dan weer geen vrouwtjes. Maar zij zijn als engelen Gods in de hemel... Lucas 20 zei in dat verband, zij sterven niet. En Matthäus 22, vers 30 zegt, zij trouwen niet, ze zijn als engelen gods in de hemel. En daarnaast nog Marcus 12, vers 25. Zij trouwen niet, nog wordt het een huwelijk gegeven, gelijk engelen die in de hemel zijn, zijn ze. Dat zijn uitspraken over ons, maar tegelijkertijd dus uitspraken over engelen. U weet wel, er was een aanleiding van die vraag van die man die had weet ik hoeveel vrouwen gehad. En zo, of, oh nee, die vrouw die had weet ik hoeveel mannen gehad. Dat komt ook voor, ja, sorry. De vrouw had een heleboel mannen gehad. En daarna was de vraag... wiens vrouw zal ze zijn in de opstanding? Of in de toekomst, of in het koninkrijk, of wat het maar was. En toen zei de heer, jullie zijn nogal abuis. Hij ging er heel serieus op in. Alsof het een levende vrouw was. En die bovendien dan nog waardig was om dat eeuwig leven te beërven. Dat kan allemaal, hè. Hij zei, nou, die is helemaal niet aan de orde, want die gaat naar de hemel. Die zal de engelen gelijk zijn. Waarmee hij dus gemeentelijke waarheid op voorhand bekend maakt. Want het geldt zeker niet voor alle gelovigen dat ze naar de hemel gaan, maar wel voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En er wordt meteen gezegd, we zullen de engelen gelijk zijn. Hetgeen nog aan de smalle kant is, we zullen niet alleen de engelen gelijk zijn, wij zullen zelfs de engelen oordelen, omdat wij behoren tot de specifieke categorie van engelen die horen tot de aartsengel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Michael en zijn engelen in Openbaring 12 is nou eenmaal gewoon de gemeente. Dat is symboliek. Nou ja, Michael is Christus, maar dan als hoofd van de gemeente. En in dat verband, specifiek de engelen van Michael, is de gemeente. Als leden van zijn lichaam. En vandaar ook al die andere teksten die zeggen dat de Heer zal komen, of de Zoon des Mensen zal komen, met zijn vele, met zijn tienduizenden, maar dat was Daniel 7, met zijn vele heiligen, maar er staat bij gelegenheid wel degelijk, met zijn vele engelen. En daar zijn wij dus weer. Zodat je maar weer ziet dat het woord nogal eens gebruikt wordt ter aanduiding van... Nou ja, van mensen. In dit geval gepromoveerd naar de hemel, maar niettemin niet wezens die van oorsprong in de hemel thuis horen. Wij erven die positie met Christus. We zullen de engelen gelijk zijn. En ik heb mij laten vertellen, maar die kent hij al van me, die is me altijd bijgebleven. Wij weten over de hemel niks. Het enige wat we over de hemel weten is dat we niet zullen trouwen en daarom zal het wel de hemel zijn. Die is minder aardig, maar die heb ik in een heel serieus boek een keer gelezen. En toen moest ik zeggen, ja inderdaad, het is het enige wat we ervan weten eigenlijk, toch? Maar als het ruimschoots gecompenseerd wordt, broeder, heb ik er toch wel vertrouwen in. Hè? Zal toch wel, hè? Ja. En wat je huwelijk betreft, het is net als met het bier dat in de hemel niet is, daarom drinken wij het hier. He? Duidelijker word ik daar niet over. Over whisky wordt niks gezegd, nee. Dat is bovendien keltisch van oorsprong, dus dat moet goed komen, broeder Bas. Ja.
Komt goed.
Ja. Goed. Er stond over hen, zij kunnen niet meer sterven, Lucas 20, vers 36. Algemeen leest men daarin dat engelen niet kunnen sterven, dat ze onsterfelijk zijn. Nu pas maak ik een commentaar op en zeg, ja, zij kunnen niet sterven, want zij zijn de engelen gelijk. En ze, ja, dat is, je kunt erin lezen dat het een uitspraak is over de engelen. Men zou in ieder geval erin lezen dat het een uitspraak is over ons, meer dan over de engelen. En of engelen niet kunnen sterven, wel, dat is betrekkelijk natuurlijk, want wij lezen, we hebben al gelezen dat engelen definitief eventueel geoordeeld zullen worden, voor dat doel ook bewaard worden en worden uitgedaagd dus. Als in opstand tegen, dan wel ongehoorzaam aan God. Ik bedoel, die raken hun leven kwijt in elk geval. zijn ze dan onsterfelijk? Ja, naar absolute begrippen niet. Maar als je erin wil lezen dat ze niet vanzelf doodgaan zoals wij mensen. Ik bedoel, wij verouderen en we maken vlieguren, zeg ik altijd, of kilometers. We draaien een paar ton op de klok, vroeger 1 ton, hè? 100.000 mijlen spreken de Amerikanen over. En dan is het afgelopen. Dat gaat vanzelf, als er verder niks gebeurt sterven wij vanzelf, zo gaat het. Dat doen engelen blijkbaar niet, maar niettemin zullen engelen sterven. Wellicht niet allemaal, maar dat is met de mens natuurlijk uiteindelijk ook zo. Een deel gaat verloren, een ander deel niet. En daarmee is het probleem duidelijk genoeg, lijkt mij. Even kijken, wat moet ik er nog meer aan zeggen? Ze dienen God, hoef ik ook niet toe te lichten, hè. En als ik hem wel toelicht, Hebreeën 1 vers 6 lijkt me voldoende. Als hij wederom, nou ja, wederom mag je weglaten, maar als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. De engelen worden niet aanbeden, engelen aanbidden. Zij dienen, zij eren God. Engelen zijn, moet je dus ook niet als goden beschouwen of iets dergelijks. Ze zijn alleen van een andere orde dan wij, zijn wellicht hoger dan wij, maar het maakt hen niet tot goden. Mens heeft de neiging om alles wat hoger is dan zichzelf meteen als God te bestempelen. En waar hij niets hogers erkent dan zichzelf, erkent hij geen God. Zo gaat dat. Maar engelen staan boven de mens, maar ze zijn geen goden en ze worden ook niet aanbeden. Dat lezen wij trouwens ook. Ik noem eerst nog even Filippenzen 2 vers 9 ernaast. Opdat in de naam van de Heer Jezus Christus alle knie zich zou buigen dergene die in de hemel zijn. Zij dienen God, zij dienen dus Christus. Maar zelf worden zij niet aanbeden. Dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. In ieder geval in Colossenzen 2 vers 18, maar het is een wat onduidelijke tekst. Maar het staat er wel. Dat, Colossenzen 2 vers 18, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen. In ieder geval betekende dat we niet engelen zouden dienen. En dan hebben we nog Openbaring 19 vers 10. Waar Johannes, aan Johannes een engel verscheen. En Johannes wilde hem aanbidden. En toen zei de engel in Openbaring 19 vers 10, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en van uw broederen. Heb je die? Soms denk ik dan nog, van uw broeder is het toch een mens. En toch is het een engel. Dus we vragen ons af wie het dan is. Of hem bij een naam kennen. Maar ik weet het niet, dus ik ga er me verder niet op in. Het gaat er nu alleen om dat men inderdaad een engel niet zou aanbidden. En datzelfde vindt u ook nog in Openbaring 22 vers 8 en 9. Zie dat gij dit niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten. Wie het dan maar was. Maar niettemin een engel. We hebben uitspraken in de Bijbel waar staat dat engelen gehoorzaam zijn. Ik moet u zeggen, dat geldt dus kennelijk niet voor alle engelen, maar voor een deel der engelen. Psalm 103 vers 20, die had ik geloof ik al een keer genoemd, maar vooruit. Psalm 103 vers 20, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet. Die zijn woord doet, leuk is dat, hè? Die zijn woord doet. Zij zijn boodschappers. Zij spreken zijn woord, maar men zou het niet alleen spreken, maar ook doen. Dat geldt voor ons natuurlijk net zo goed. Men zou het woord leven in de praktijk. Gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. En ze zijn dus gehoorzaam, maar niet allemaal. Vers 21 van dezelfde psalm. Loof de Heere als een heerschare, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Men zal de Heer dienen. Nieuwe Testament heb je ook die uitspraken natuurlijk. Hebreeën 1 in het algemeen gaat erover. De Heer heeft gezet boven de engelen. Maar we hebben ook 1 Petrus 3 bijvoorbeeld. Het staat precies hetzelfde. 1 Petrus 3 vers 22. Opgevaren ten hemel. de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Een aardig is trouwens ook dat engelen naar Bijbelse maatstaven in hun dienst uiteraard betrokken zijn bij de gebeurtenissen op aarde. Het zijn wel hemelse wezens, maar ze weten wat op aarde omgaat. De mooiste is natuurlijk die van: alzo zal er blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En wie zou zich nou verblijden in de hemel als het niet engelen zouden zijn? Dan toch? Zo'n feestje bouwen daar, staat er. Feest, maaltijd houden enzovoorts. Dat was Lucas 15, vers 7. En mocht hij niet duidelijk genoeg zijn, staat het nog in vers 10 van Lucas 15. Alzo zeg ik jullie, deze blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar die zich bekeert. Nou, verder hebben we uitspraken over engelen die wel inzicht zouden willen hebben in bepaalde zaken, maar het niet hebben. Die heb je ook, hè? Ze zouden het wel willen weten. Maar dan gaat het ook over aardse omstandigheden. Matthäus 24, vers 36. Maar van die uren weet niemand, ongeacht welke uren dat nou is, hè? Van die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. De suggestie is dat de engelen het wel graag hadden willen weten. Uiteraard. En anders legt u ernaast 1 Petrus 1, vers 12. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En de vraag is, en zullen ze daar nog inzage in hebben? Dan zeg ik, nou, dat hangt van u af. Dat vind ik ook wel aardig uit Efeze 3. Wat is dat? Vers 9, 10, daar in de buurt. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, toch? De veelkleurige wijsheid Gods. Dus komt toch bij mensen vandaan. Engelen zien ons en zien dus ook het werk dat God in onze dagen doet. Ze zijn dus betrokken in het werk des Heren, maar met name ook in zijn omstandigheden op aarde. Voor de goede orde 1 Korinthe 6 vers 3, want ik heb het vers niet genoemd. 1 Korinthe 6 vers 3, waar staat, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? En mijn eerste antwoord op die vraag is, maar hoe zouden wij dat nou weten? Dat wij de engelen zullen oordelen. Want waar staat dat dan? Want dit is een vraag, hè? En het antwoord is omdat wij in Christus zijn. Delen in zijn heerschappij. Sterker nog, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En meer in het algemeen betekent dat al wat de Bijbel over Christus zegt ook van toepassing is op de gemeente. En als Christus de engelen zal oordelen omdat hij aartsengel is, het hoofd van hen staat, dat dus voor hen ook verantwoordelijk is, betekent dat wij met hem de engelen zullen oordelen. Dus ons wacht nog één klus. Nee, ik heb geen idee hoe dat werkt, maar het zal gebeuren. In elk geval. We zullen met hem de wereld oordelen, staat er in de buurt, 1 Korinthe 6. Maar in ieder geval, met hem zullen we de engelen oordelen, hetgeen ons plaatst ergens tussen Christus en de engelen in het algemeen. En dat maakt ons tot engelen, specifiek van Michael. Ja. En even, moet ik heel zachtjes praten. En voor zover dus aartsengelen zullen zijn. Nou, dat zal wel niet zo wezen, dat zal wel niet zo heten, maar voor zover dus aartsengelen zullen zijn, zijn u en ik dat. Hè? Nou ja, op dezelfde manier zeg ik, Christus is hoge priester, maar waar wij leden zijn van zijn lichaam, en deel uitmaken van het huis van de hoge priester, is het dus zo dat als er zoiets zou bestaan als hoge priesters, dan zijn wij dat. Waarna de vraag is, bestaat dat ook? Dan zeg ik, nou, ik lees het in de Bijbel niet. Maar het wordt wel gesuggereerd. Want hoge priesterschap maakt deel uit van eerstgeboorterecht. En Christus is de eerstgeborene en wij zijn aan hem toegevoegd. En wij worden wel degelijk eerstgeborenen genoemd. En voor, als dat impliceert koningschap en priesterschap, dan heb je dus meerdere hoge priesters, ja. Nou ja, het huis van de hoge priester. Begrijp je me goed, ik wil niet afbreuk doen aan de positie van Christus en ons niet iets hogers toekennen dan dat de Bijbel ons toekent. Maar we zouden die termen wel begrijpen en ons bewust zijn van de bevoorrechte positie, de verhoogde positie die wij in Christus innemen, dan wel in zullen nemen in de toekomst. Daartoe zijn wij geroepen, laat geen enkele twijfel. Zie. Nou goed. Een paar losse dingen dan nog, want ik mag nog 5 minuten, zei Boersma. Dus ja, een paar losse dingen. Er zijn schriftplaatsen waarin mensen aangeduid worden met het woord engel. Die schriftplaatsen zelf die zijn altijd omstreden, want sommigen willen dat niet herkennen. En, goed. En soms is het ook niet duidelijk waar het over gaat. Maar dat dat kan, dat dat sowieso zo is, lezen wij in elk geval in, schrijf uw teksten maar even op, in 1 Samuel 29 vers 9. En in 2 Samuel 14 vers 17 en 20. 2 Samuel 14, vers 17 en 20. En in 2 Samuel 19, vers 27. In al die drie schriftplaatsen leest u over David die aangeduid wordt als engel Gods. Dat is toch een aardige. Als dat één keer gebeurt, kan het vaker gebeuren dat de mens wordt aangeduid als engel. Maar dat dit specifiek van David gezegd wordt, heeft natuurlijk alles van doen met dat David een model is van Christus zelf. En als er al één engel Gods is, is Christus dat. Precies, ja. Wat hebben wij nog meer? Er zijn er duizenden. We hebben nog de kwestie van de, moet ik even noemen, van de engelbewaarder. Zo noemen jullie dat, toch?
Ja, nee,
oh. Oh, nou ja, oké. Okay. De engelbewaarder, de beschermengel voor de protestanten, is die. Dat is het idee dat ieder mens een eigen engel zou hebben, minstens één. Hè? Die loopt dan altijd met je mee, of vliegt achter je aan. Of, ja, ik kan me dat nooit zo goed voorstellen. De argumentatie daarvoor, de officiële argumentatie daarvoor. Dat wil zeggen, die heb ik netjes uit de boeken gehaald. Officiële argumentatie daarvoor. De eerste is Psalm 91, vers 11. Ik lees hem niet voor. Psalm 91, vers 11. Maar als u dat vers leest, dan zult u waarschijnlijk in één keer begrijpen, hopelijk, dat het over de Heer Jezus gaat. Die bewaard wordt. Die een engelbewaarder heeft, of zo. Maar goed, meestal noemt men dit vers niet eens en houdt men met twee versen over uit het Nieuwe Testament. Dat is namelijk Matthäus 18, vers 10. Matthäus 18, vers 10. Daar staat: zie toe dat gij niet een van deze kleinen, het waren kinderen, veracht, want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. En zo verder, daaruit leidt men af dat elk kind zijn eigen engel heeft. Elk kind. Ik leid dat er niet uit af. Ik leid er uit af dat het niet eigen engelen zijn, maar dat er engelen zijn die verantwoordelijkheid hebben om op de kleine te passen. Toch? Maar daarna is altijd nog de vraag of het over kinderen gaat of gewoon over gelovigen. En ik denk het laatste. Met andere woorden, er zijn engelen die voor ons zorgen. Die ons in de gaten houden, heet zoiets. Dat is ook beeldspraak. In het oog houden. He. Die ons bewaken, beschermen of wat dan ook maar.
Al wat we te hard rijden.
Nou, dat weet ik niet, broeder. Of dat... dat hebben ze mij wel eens verteld, dat ze bij 100 uit de auto stapt. Daar heb ik het nagevraagd. Ze zei, nee, 120. Weet ik niet. Maar ik heb heel wat vaak genoeg harder dan 120 gereden en ik sta hier voor u. Wie heeft men dan bewaard? Ik had een goede rijinstructeur, zuster. Ja, goed. Dat weten wij dus niet, dus dat is wat voorbarig. Maar te lezen dat elk mens zijn eigen engel heeft, dat staat hier dus niet. Dus dat houdt op. Dan hadden we er nog een andere. Dat was Handelingen 12, vers 15. U weet wel, dat ging over Petrus. Die zat in de gevangenis. Men hield een bid stond of de Heer hem eruit wilde halen. Hetgeen gebeurde. Dus Petrus voegt zich bij de plaatselijke gemeente. Belt aan de deur. Doet het dienstmeisje open. Nee, die deed niet open. Maar ze zag Petrus staan. Dat vertelde ze toen. Petrus staat voor de deur. Dan zei ze, de Caridische engel. Maar om dat nou meteen te maken tot een specifieke beschermengel van Petrus, dat lijkt me ook wat overdreven. De strekking van de term in het algemeen is gewoon, het is zijn geest. Zijn een spook, zou ik maar zeggen. Zoiets, dat is de strekking van. En dan vindt u nog een toepassing van het woord engel. Maar het idee dat de mens één specifieke beschermengel heeft, zal ik niet bestrijden. Maar ik zal wel zeggen dat ik het in de Bijbel niet lees. Wat ik in de Bijbel lees, vind ik veel beter. Want die ene engel, en je weet dat engelen niet altijd even betrouwbaar zijn. Sommigen niet althans. Je weet niet welke je gekregen hebt, nietwaar? Nee. Toch? Zeg wel geks.
Ik weet
niet,
die ene engel. Hè? Die ene engel, die hebben we
betrouwbaar. Als ik de Bijbelse geschiedenis doorlees en er blijken mensen in problemen te zijn, dan blijkt er niet één engel bij hen te zijn, maar een heel leger. Ja, dat is de gang van zaken. Dus ik zit er niet zo mee. Ik heb niet die ene specifieke nodig. Als het maar geregeld is. En ze staan onder hoog commando. Ik ben uiteraard inmiddels dan terecht in Hebreeën 1. Weer. Waar uitgebreid beargumenteerd wordt. Dat Christus een positie heeft ontvangen. Geërfd. Boven de engelen, ver boven de engelen. Er worden zelfs oud-testamentische schriftplaatsen bij aangehaald, waarbij dan ineens blijkt dat die oud-testamentische schriftplaatsen dus profetisch waren. Maar niettemin Christus boven de engelen. En dan heb ik buiten beschouwing gelaten verder de uitspraken over overheden, machten, tronen en heerschappijen en wat het me wezen mag. Daar kom ik straks wel op terug. Maar er staat aan het eind van Hebreeën 1, waar Christus dus boven de engelen geplaatst is, hetgeen trouwens in hoofdstuk 2 ook nog vermeld wordt, er staat er in vers 13, en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten? Het idee is, nee, het is tot de Messias gezegd. Was dat dan een engel of niet? Ja, dat blijkt uit dit vers niet. Het kan ja zijn, het kan ook nee zijn uit dit vers, maar goed. Maar van die engelen staat dan, vers 14, en dat is uiteindelijk zelfs een belangrijke conclusie van het hoofdstuk, in de zin van, daar gaat het om in het hoofdstuk, er staat, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden door degene die boven hen staat, namelijk, dat wil zeggen, door Christus, die het hoofd is van alle overheid en macht, en dus die vers staat boven de engelen. Hij is degene die ze uitzendt, niet wij. Maar zijn ze niet allen gedienstige, dat wil zeggen niet heersende, dienende geesten, die tot, en dus inderdaad geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil, dat wil zeggen ter wille van, degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is die grote zaligheid waarop wij acht zouden nemen. Dat is twee versen verder. Naar drie. Hoofdstuk 2 vers 3. Die zaligheid. Met andere woorden, het gaat om ons. Wij zijn degene die de zaligheid beërven zullen. En we zouden ons geen zorgen maken. Wat we elders in de Bijbel lezen is dat Christus ons hoofd, onze hoge priester is. Onze borg, onze middelaar, onze herder, hoe het maar heet mag. Hij is dus degene die voor ons zorgt. En hier heb je nog een andere voorstelling van zaken. Hij staat boven de engelen en hij stuurt zijn engelen uit. En er zijn er tienduizenden van. Myriaden lees je in de Engelse vertaling dan altijd. Jullie talloze engelen die ter beschikking staan en die uitgezonden worden om ter wille van ons. Maar begrijp je me goed, dat is niet om ons te behoeden bij het onveilig rijden. Want te hard rijden is niet noodzakelijk onveilig, broeder. Nee, langzaam rijden kan heel onveilig zijn. Ik heb het wel eens een keer gezien, iemand heel langzaam reed, zo. En toen kantelde zo de kade af. Die reed te hard. Dus dat te hard rijden, dat vind ik altijd belachelijk. Met een verkeersongeluk zegt men altijd, is iemand die te hard reed? En dan denk ik, ja, kunst. Als ze stilgestaan hadden, was er niks gebeurd. Dus hoezo te hard rijden? Ik vind dat zo'n makkelijke volksverlakkerij. Ze hebben te hard gereden. Jee. Huh? Het feit dat ik levend voor u sta, wil zeggen dat ik nooit te hard gereden heb. Of wel? Of ik had een goede engel bewaren. Nou ja, goed.
Wel, hè?
Vanmorgen heb ik niet hard gereden. Dat klopt. Want ik was te laat, dus ik heb te langzaam gereden. Zijn zulke betrekkelijke begrippen. Nee, wat ik maar wil zeggen, is dat die engelen uitgezonden worden ter wille van ons, die de zaligheid beërven zullen. Maar lees hem goed. Ter wille van degene die de zaligheid beërven zullen. Waar zorgen zij dus in het algemeen voor? Wat doen zij dan ter wille van ons? Zij zorgen dat wij de zaligheid beërven zullen. Of anders, zijn dienstknechten in het werk dat de Heer aan ons zou doen. Wat ze dan precies doen en hoe ze het doen, ik heb er geen flauw idee van. Ik ken ook iemand die zegt, ja, maar je denkt toch niet dat God engelen nodig heeft om zijn werk te doen? Dan zeg ik, nou, misschien niet, maar hij gebruikt ze er wel voor, want dat staat in mijn Bijbel. Of die ze nodig heeft, maakt hij wel uit. En hoe hij het doet, doet hij het. In elk geval, van ons wordt niet gezegd dat als wij het doel bereiken wat God ons gesteld heeft, dat wij dat bereiken door de bediening van engelen, dat engelen dan het goed gedaan hebben. De Bijbel leert dat het resultaat is van het werk van Christus. En dat hij er personeel bij gebruikt, oké, maar dat mag je daarna ook weer vergeten. Niettemin is het een toch een aardige gedachte voor ons in ieder geval, dat er heel wat personeel ter beschikking staat waarvan hij zich bedient. Nou ja, de duivel heeft ook nogal wat personeel waarvan hij gebruik maakt, dus zo vreemd is dit. En eerlijk gezegd, ik zeg er ook altijd bij, ik ben altijd blij dat ik deze dingen niet meer, dat ik er niet meer van weet, dat ik er niet meer van zie, want ik realiseer me dat liever niet. Je zou er maar paranoïde van worden, hè? Die lui die altijd in de gaten houden, die overal met je meegaan, enzovoorts, hè? Die alles zien, dat weet je toch ook liever niet. Dus. Maar het is voldoende om te vertrouwen op in de wetenschap, dat vanaf die andere kant, die voor ons, godzijdank, onzienlijke kant, dat meen ik heel, heel serieus, dat van die kant niettemin voor ons gezorgd wordt en dat de Heer zelf daar de hoogst verantwoordelijke voor is. En daarom is hij ons hoofd, onze middelaar, onze hoge priester, ons borg, ons rantsoen, onze herder, of hoe dat allemaal heet.